انا يوانا ريبيكا برايس هير هو مش من تشات هيرم
Wie haben Sie sehen?
هوي دايك
Hey.
Da geht noch mal.
Hallo.
Hallo iedereen.
Laten we vragen aan de Heer om ons bij te staan in de naam van Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Heer voor degenen die zijn gekomen vandaag, Heer. Ik dank u Jezus. Halleluja voor uw woord. Heer, dank u Jezus. Halleluja. Voor uw aanwezigheid, Heer, tijdens Ruach-conferentie, Heer. Dank u Jezus. Mogen de vele mensen die zijn gekomen, Heer, laten nog vele vruchten opwerpen, Heer Jezus. Laat nog vele mensen nadenken over wat er is gezegd geweest, Heer. Laat er vruchten komen uit deze conferentie, Heer. Laat uw aanwezigheid die er toen was, Heer, nog steeds zijn in de harten van de mensen, Heer. Laat het daar iets in bewerken, Heer, dat nodig is, Heer. Laat iets losgemaakt worden, Heer. Halleluja. Laat het eeuwige vruchten voortbrengen in de naam van Jezus. Amen. Wat een mooie conferentie was het inderdaad in Brussel, in Ruach. Amen. De aanwezigheid van de Heer was daar. Je voelde het, ik ben alleen maar zondag geweest, maar je voelde het bij het binnenkomen. Amen. Dat er een liefde van God aanwezig was, aanwezigheid van zijn geest. En ik voel dat altijd op een speciale manier. En ik word dan meestal redelijk emotioneel. Niet omwille van miserie of zo, emotionaliteit, maar gewoon om Gods mensen te zien, om de liefde van God te ervaren, om het voorrecht te voelen dat wij geroepen zijn om getransformeerd te worden in zijn beeld. Amen. En we vergeten dat veel. We vergeten dat veel. We vergeten veel dat God bij ons is. We vergeten heel snel dat alles wat er gebeurt in het leven, wat God ook mogen toelaten, hij heeft er een of andere achterliggend plan mee om ons op te voeden, om ons dichter bij hem te brengen. Om samen met hem. En sommige mensen maken verschrikkelijke dingen mee. Maar toch heeft alles, amen, alles heeft zo zijn functie en zijn reden. Amen, zoals we vandaag ook zullen zien in het boek van Hebreeën, want we gaan naar hoofdstuk 12 toe. Trials, beproevingen, verdrukkingen, pijnen, moeilijke situaties in het leven. Amen, het heeft zo zijn bedoeling. Het heeft de bedoeling om getuchtigd te worden, om berispt te worden, om opgevoed te worden in de Heer. Maar zover zijn we nog niet. In ieder geval Hebreeën, we waren vorige week geëindigd in Hebreeën hoofdstuk 11, helemaal bijna op het einde. Om nog eens kort samen te vatten. Hebreeën 11 is het geloof hoofdstuk. Eerst wordt een definitie gegeven van geloof, waarin dat men zegt dat geloof hetgeen is waarop men hoopt, waarop men zeker van is, ook al zie je het nog niet uitkomen. Ook al zie je nog niet de uitkomst van wat je gelooft, maar geloof betekent juist dat je vast blijft houden. Vastberaden, blijf vasthouden, ook al zie je nog niet de uitkomst of zie je nog niet wat, hetgeen dat men u heeft beloofd. En zo werden dan allerlei voorbeelden gegeven van de helden van geloof, van Abraham tot Mozes tot David. We hebben dan vorige week gezien over vier rechters. Gideon, Barak, Simson, Jefta. Hij gaat dan verder David, Samuel, de profeten. Allemaal voorbeelden van mensen in geloof zaken hebben gedaan. Omwille van Gods gebod, en ook al zagen ze niet de uitkomst in hun leven rechtstreeks, ze deden het toch. Amen. Want God gehoorzaam betekent niet dat we een succesvol, rijk leven beloofd is. God gehoorzaam betekent niet dat we alles krijgen dat we willen. Amen. En zoals we dadelijk ook zullen lezen, er zijn er veel die niet hebben gekregen, die de belofte niet hebben tot vervulling zien komen. Maar toch bleven ze vasthouden. En maar zij staan opgeschreven in het boek. En het belangrijkste voor de schrijver van Hebreeën, hij wou al die mensen als voorbeeld geven, omdat de huidige christenen die leefden in de Romeinse wereld, de huidige christenen en vooral de Hebreeuwse christenen, dat zijn christenen met een Joodse achtergrond, zij leefden onder de verleiding om terug te gaan naar de wet van Mozes, omdat er vervolging ging komen over de christenen. Zij gingen vervolgd worden omwille van hun geloof. Ze gingen gestenigd worden, ze gingen bespuwd en beschimpt worden. Ze gingen letterlijk voor de leeuw worden geworpen. En mensen dachten dan, ja, dan is het makkelijker om terug te gaan naar de wet. Maar de schrijver maakt heel duidelijk, er is niemand beter dan Jezus. Waarom zou je teruggaan naar een schaduw? Waarom zou je teruggaan naar iets dat een voorafbeelding was voor hetgeen dat moest komen, namelijk Jezus? Waarom zou je teruggaan naar engelen, de wet, de oude verbond, het bloed van kalveren en geiten en schapen? Waarom zou je teruggaan naar het oude hogepriestersysteem van de Levitische orde? Wanneer je nu Jezus hebt en zijn offer is zoveel beter, zijn verbond is zoveel beter, zijn priesterschap is zoveel beter. Amen. Het is eeuwig en altijd en iets hoger dan dat van de engelen. Het is beter dan eenders wat. Dus hou vast, hou vol, want Jezus is het beste wat je kan overkomen in je leven. En dus als al deze mensen die hij hier opsomt kunnen volhouden, die niet de belofte hebben zien uitkomen van de Messias te hebben gezien en te ervaren en het koninkrijk van God in al zijn glorie, zoals Jezus zei, voor Abraham was, was ik er. Jezus zei dat tegen zijn tegenstanders. Met de nadruk dat hij meer was dan alleen maar een mens. Hij was meer dan alleen maar iemand, een profeet. Hij was God die kwam in het vlees als mens. Voor Abraham was, was ik er. En hij zei toen ook: velen hebben de dag willen aanschouwen die jullie nu zien. Maar ze hebben het niet kunnen zien. Ja, Mozes heeft het willen zien om de Messias te zien. Abraham, David hebben allemaal de Messias willen zien, de Christus. Zij waren een klein deeltje van de puzzel. Ze waren een klein voorafschaduwing voor wat moest komen. Maar het volledige is gekomen in Christus. En wij zijn ontvangers van de Heilige Geest. Wij hebben zijn beloftes in al zijn realiteit, in al zijn glorie, amen, kunnen ontvangen. Wanneer we opnieuw werden geboren uit water en geest, amen. Wij hebben het woord van God in zijn compleetheid, in honderden verschillende talen en versies, amen. We hebben zoveel wijsheid en kennis vandaag de dag, halleluja, dat niemand onder onze christenen zonder excuus mag zijn, halleluja, om een band met Jezus op te bouwen. Waar was ik? Maar we gaan even verder lezen. Dus al deze mensen, als zij kunnen volhouden, hoeveel te meer kunnen wij volhouden en vasthouden. Hij spreekt over Samuel en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Zie, er is een deel die kreeg wat hun beloofd was. Onthoud. Zij klemden leeuwen de muil toe. Aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de haal van het zwaard, die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug, doordat die uit de dood opstonden. Dat zijn allemaal goede zaken, niet waar? En we vreugden ons wanneer mensen deze fantastische mirakels en wonderen meemaken. Zoals de doden terugkrijgen, zoals ontkomen aan het laaiend vuur, zoals machtige helden in een oorlog vijandelijke legers op de vlucht kunnen doen slaan. Fantastisch, nietwaar? Maar hij gaat verder. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde. Hun wilden van geen vrijlating weten omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geeseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvacht of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Amen. Dus sommigen in vers 33 kregen wat hun beloofd was. Gelovigen kregen wat hun beloofd werd. Maar anderen zagen de belofte niet in vervulling gaan. Dat is een moeilijk gegeven, nietwaar? Want gelovig blijven en aan geloof vasthouden is niet gebaseerd of je het ziet voltooid geraken in dit leven. Geloof betekent vasthouden, ook al zie je de belofte nog niet in vervulling gaan. Amen. Maar het eindigt hier niet. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. Zie, dit beter, God had voor ons iets beters voorzien, verwijst naar de komst van de Messias. Het beters, waarover heel het boek van Hebreeën gaat, het betere is Jezus. Zij kregen een land van melk en honing beloofd. Zij kregen een letterlijk koninkrijk beloofd. Maar door de ongehoorzaamheid van het volk, door ongehoorzaamheid van mensen en jaren, decennia lange ongehoorzaamheid, kwam er oordeel over het land. En mens begon stilaan te beseffen, wij zijn niet perfect. Wij zijn niet goed genoeg. We kunnen in onze eigen kracht God niet blijven gehoorzamen. Maar Godzijdank dat er iets beters is voorzien voor ons. Niet waar? De volmaaktheid is er één die alleen bereikt wordt in Christus. Zie deze gelovigen van het Oude Testament. Amen. Zij proberen volmaakt te worden doorheen de wet. Maar dat lukt niet. Alleen volmaaktheid is er door te geloven in Hij die perfect was. In de ogen van God en voor de heilige wet van God. En dat is Jezus Christus. En zij zullen ook opstaan op een dag. Amen. In geloof. Met een nieuw volmaakt lichaam en een verheerlijk lichaam. Kan iemand zeggen, Heer, kan niet wachten tot die dag. Amen. Laat de volmaaktheid komen. Hebreeën 12. Want het gaat verder. Oké. Nu dus, wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden, de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Ik ga even een andere vertaling pakken. Er zijn twee andere vertalingen. Ik ga even de onderste lezen. Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Dus de schrijver wilt hier zeggen, kijk, we hebben zoveel geloofsgetuigenissen die, van mensen die hebben volgehouden, die hebben blijven geloven, ook al hebben ze het beter niet gezien. Ook al hebben ze niet gezien wat wij hebben gezien, de Messias. Dus als zij hebben kunnen volhouden en kunnen zijn sterven en gemarteld kunnen worden en legers hebben kunnen verslaan en al die zaken die we hebben gelezen in hoofdstuk 11, laten we dus ook wij, nu dat we al die getuigen rondom ons hebben, laten we dus ook wij afleggen alle last en zonde en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Amen. Het christelijk leven is een marathonloop. Wie van jullie houdt van lopen? Ik denk niemand. Hè? Ik denk dat niemand houdt van lopen. Tenzij dat er natuurlijk... Ah, Tim houdt van lopen. Prijs de Heer. Amen. Ja, sprinten doe ik ook graag. Een korte sprint doe ik graag, maar alleen het gedachte om lang te lopen, afzien, de eenzaamheid van lopen, de mentale weerbaarheid die je moet hebben om lang te kunnen lopen, het doet velen van ons afschrikken. En dus, de schrijver zegt, je kan maar best, als je gaat lopen, kan je maar best zo licht mogelijk lopen. Niet waar? Daarmee dat je alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, moeten we afleggen. Niemand, als hij gaat lopen, lang gaat lopen, neem ik aan, gaat lopen met een vest van 20 kilo op zijn schouders. Tenzij dat je aan crossfit doet, dan kan het wel eens zijn dat je... Dat je zo gaat lopen, maar die mannen zijn zot. Maar dus, als je begint aan deze christelijke race, ja, beste manier om vol te houden, zijn twee zaken. Ja, afleggen alle last en de zonde en je focussen op Jezus. Zo dadelijk zullen we verder lezen. Maar last en zonde houden ons tegen, maken ons vermoeiend. Maken dat we snel opgeven. Maken dat we de race, de wedloop die voor ons ligt, gaan opgeven. Het maakt dat geloof niet meer zo belangrijk wordt. Want geloof betekent, ik hou vast, ik zie het voor mij. Maar lasten en zondes, en lasten zijn niet altijd zondes... Zonden is redelijk evident. En dat weten we, hè, daarvoor is het woord geschreven. We weten wat kan, wat niet kan. En meestal alle christenen zijn heel bekend met wat mag en wat niet mag. En we zijn allemaal goed in het ontwijken van hetgeen dat niet mag. En we staan bekend om de dingen die we niet meer doen, nu we christen zijn. Maar er zijn ook lasten die je opdoet, die niet noodzakelijk zonde zijn, maar ze houden je wel tegen. Ze vertragen je. Ze doen je moe maken, zwaar worden. Het kunnen leugens zijn van de duivel. Het kunnen lasten zijn die je zelf opneemt, die je denkt nodig te hebben, terwijl God zegt, nee, het is niet goed voor je. Het kan van alles zijn. Het kunnen verkeerde gedachten zijn. Het kunnen verslavingen zijn aan bepaalde zaken. Het kan een abnormale interesse zijn in de goedkeuring van andere mensen. Het kan, weet ik veel, het kan van alles zijn. Het kan een liefde zijn voor geld. Het kan niet goed omgaan met rijkdommen, met successen, het kan van alles zijn. Maar de schrijver zegt, laten we dat afleggen. Dan kunnen we beginnen lopen. En ga verder. Terwijl dat je loopt, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Dus als we heel dat hoofdstuk over geloof hebben gelezen, en we moeten volhouden doorheen alles, doorheen elke vervolging, doorheen elke moeilijke periode, en we hebben in Ruach-conferentie, inderdaad, moeder, zorgen zijn een last. Amen. En we hebben in de Ruach-conferentie, fantastische conferentie, het ging over mentale gezondheid en alles wat in de weg kan staan en lasten op onze schouders. En we moeten volhouden doorheen eenderd welke situatie. Maar je moet wel, terwijl je volhoudt, niet in eigen kracht, niet in eigen macht, niet met een zekere blik naar de uitkomst van je situatie. Nee, het is Christus in mij die mij krachtig maakt. Niet ik in een nieuwe situatie waar ik mijn blik moet op gericht houden. Snap je wat ik wil zeggen? Ik snap het. We willen uit de situatie. We willen uit de vallei. We willen onszelf zien staan op die bergtop. We willen ons zien staan als David over de reus. We willen de race beëindigen. En ik snap het. Je wilt zien naar die finishlijn. Maar we moeten kijken, zegt de schrijver, en onze blik houden op het voorbeeld van Jezus. Het is Jezus in mij. Het is Jezus met mij. Dat mij sterk houdt. Dat me maakt dat ik volhoud. Want we hebben juist dat vorige hoofdstuk gelezen. Niet iedereen kreeg wat hun beloofd werd. Er zijn erbij die legers hebben verslaan. Prijs de Heer. Er zijn erbij die vuren hebben ontlopen, leeuwenmonden hebben doen sluiten. Jawel, prijs de Heer, Daniel en de andere profeten. Maar er zijn ook profeten die gevierendeeld zijn. Er zijn ook profeten die hun hoofd zijn afgehakt. Dus ik wil maar zeggen, als je aan die race begint, ja, leg je last af, zoals broeder Tim zegt, geef het aan Jezus. Laat hem je lasten dragen. En als je begint te lopen, hou je blik gericht op Jezus. Hij loopt voor je. Hij weet de beste weg. Als je de hele tijd maar zit te kijken naar die finish, dan kijk je niet meer naar degene die voor je loopt, hoe je er moet geraken. En dan kan je wel je eigen pad gaan beginnen te zoeken om er te geraken. Nee, Jezus weet het best. Hij weet de beste timing. Hij weet de beste route. En hij houdt van je. Maar goed. Dus laten we daarbij beginnen. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Dus laat hem uw voorbeeld zijn. Ja? Jezus heeft geen shortcut genomen. Hij hield stand. Hij had de kracht om legers van engelen op te roepen, om van het kruis af te stappen. Hij had de kracht om dit te doen, om misschien een andere manier te kiezen. Ja, hij had vrije wil. Hij vroeg het tot driemaal toe. Heer, God, als de Vader, als daar een andere manier is, als ik deze beker op een andere manier kan drinken, ik kan het op een andere manier gebruiken, laat het zo zijn. Maar nee, er was geen andere manier. Dus hij hield stand. denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Laat tot u doordringen hoe hij stand hield toen de zondaar zich zo tegen hem verzette, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Doe zoals Jezus, want zoals Jezus, wij weten de uitkomst. Jezus, omdat hij stand hield en het de dood onderging, stond hij op uit het graf en geeft hij nu de Heilige Geest aan iedereen die in hem gelooft, met de belofte dat jij hetzelfde gaat meemaken zoals Jezus heeft meegemaakt, maar dan moeten we vast blijven houden aan het geloof, nietwaar? Vers 4. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Wat wil hij daarmee zeggen? Hij wil zeggen, u hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. De schrijver van Hebreeën wil zeggen, het kan al te erger. Je hebt het nu nog niet moeilijk. Maar wacht, het gaat nog moeilijker worden. Snap je wat ik wil zeggen? Je bent nog niet dood. Ze hebben je nog niet voor de leeuw geworpen. Ze hebben je nog niet vervolgd. Ja, het wordt een beetje moeilijk, maar het kan nog veel erger. Amen. Houd dat eventjes voor ogen, broeders en zusters. Wij leven in een goede tijd. Wij leven met heel veel comfort. Ik weet niet of dat echt een zegening is of meer een vloek. We leven in een tijd, in een cultuur waar we niet vervolgd worden. Laten we dus des te meer onszelf trainen in geloof voor wanneer het echt moeilijk wordt en ons geloof echt op de proef wordt gesteld, dat we weten wie we dienen. Dat we niet vergeten wie dat we dienen. Amen. Want als je nu niet getraind bent in uw gedachten, in uw denken, in uw geloof, dat God de enige is, dat Hij die mij groter is dan hij in de wereld, als je dat nu niet doet, terwijl het nu nog redelijk goed gaat, wat dan wanneer dat heel de hel losbarst? En elke vorm van verleiding en tegenstand en vervolging overvalt u. Dat is wat hij hier wil zeggen. En gaat verder. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft en straft elke zoon van wie hij houdt. Hou vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt, zoals alle anderen voor u, bent u geen kinderen, maar bastaard. Oké. Laten we daar nog eens even op terugkomen. Vers 5. Hij begint te zeggen, kennelijk bent u de bemoediging vergeten, die tot u als tot kinderen wordt gericht. En dan quoteert hij Spreuken, hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 12. Nogmaals een bewijs dat deze brief geschreven is aan Hebreeuwse christenen. Christenen met een Joods achtergrond die de wet kennen, die Spreuken, hoofdstuk 3, kenden. En hij wilt zijn lezers eraan herinneren, jongens, zijn jullie niet vergeten dat de Heere als een goede vader is? En alles wat er gebeurt in het leven is een tuchtiging, een opgroeiing, een berisping dat de Heere gebruikt om u op te voeden in de Heere. De zaken die gebeuren in het leven, en soms gebeuren er zaken door onze eigen hand. Soms gebeuren er zaken door de hand en de zondes van andere mensen. En alles gebeurt door toelating van God. Ook al laat hij toe dat iemand anders mij pijn doet, iemand anders doet mij slecht. Het is nog altijd de Heer die het heeft toegelaten voor een of andere reden. Ik weet niet waarom er zaken gebeuren, zoals heilige geestgevulde christenen die op weg naar een gemeente in een busje worden overreden door een dronken truckchauffeur. Dat is gebeurd in Amerika. Ik weet niet waarom een koppel, missionariskoppel, zendelingen, 20-jarigen, vermoord zijn geweest in Haiti, die daar een kerk aan het oprichten waren, aan het ondersteunen. Ik weet niet waarom dat de zaak, waarom God dat toelaat. Het is alsof de duivel aan het winnen is dan, maar de duivel is niet aan het winnen. Vergeet niet, wilt de schrijver hier zeggen, hetgeen dat in je leven overkomt. Ja, deze vervolging die jou overkomt, vergeet het niet. God is daar als een goede vader. Ja, want de Heere berispt wie hij lief heeft en straft elke zoon van wie hij houdt. Nu, je mag niet denken dat de zaken die je overkomen, dat dat een straf is. Zoals een slechte vader zijn zoon zou straffen bij het minst dat hij verkeerd doet. Nee, de straf van de zonde is op Jezus genomen. Nu, het is wel waar dat wanneer we zondigen, dat we, moesten het niet zijn voor de genade van de Heer, dat we oogsten van hetgeen dat we zaaien. Sowieso. Amen. Maar het berispen waarover hier deze vers spreekt, het tuchtigen, hè, dat woord, dat komt veel terug voor in deze passages, komt van het Griekse woord paideia. Paideia, waar wij ons woord pedagogie van hebben. Paideia heeft te maken met het opvoeden van een kind. Het disciplineren, tuchtigen is soms een... In deze cultuur, in onze cultuur van vandaag, is tuchtigen een vies woord. Niet waar? Ik weet het, want ik sta in school en daar is alles waarin dat we berispen, tuchtigen, vernoemen, zo precies zo een verbannen woord in het onderwijs. Alsof we allemaal slechte zaken hebben meegemaakt vroeger en we willen dat niet meer meemaken. Maar ik weet nog een tijd waarin dat leerlingen iets of wat respect hadden voor leerkrachten, waar dat zonen en dochters hun vader en hun moeder nog zagen als niet hun vriend of vriendin, of beste maat of beste maatje, die dat alles krijgen als ze op een zekere manier weten te manipuleren. Nee, dat moesten wij niet proberen. We hadden respect, een goddelijk respect. En dat was ook in die Joodse cultuur nu zo. Je werd berispt, je werd getuchtigd, je werd gedisciplineerd omdat nu eenmaal een jong kind niet weet wat goed is voor hun. Ja. Wij weten ook niet altijd wat goed is voor ons. En God weet dat wel. Ja, waarom gebeuren de zaken die gebeuren? Als we toelaten... En we leggen ons als klei in de handen van de pottenbakker, kan hij van elke situatie ofwel iets moois maken voor zijn koninkrijk, ofwel iets moois maken in ons. Wat eigenlijk ook het koninkrijk is in ons, snap je? Maar dat gaat alleen als we onszelf kunnen leggen in de handen van de pottenbakker. Ja, een ander voorbeeld, Paulus bijvoorbeeld, hij heeft het over moeilijke momenten in de tweede brief naar de Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt. De God die altijd troost, Hier wordt God ook weer als een vader voorgesteld. En ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Je vraagt je soms af, waarom gebeurt mij dit? Hè? Waarom word ik hier? En de duivel begint te liegen. Ah, het is een straf van God. Je hebt iets verkeerd gedaan en je moet het nu ondergaan. Nee, het is een tuchtiging. Het is een opvoeding om hem beter te leren kennen. Zoals de getuigenis van broeder Chris Green op zondag, die de krachtige predikant, die vele mirakels heeft gezien, die kankers, gezwellen heeft zien weggaan, die mensen heeft zien genezen, blinden en doven terug de oren zien openen en zijn eigen kind is dood gegaan. Hij wist niet waarom. En voor 2 jaar lang heeft hij niet gepredikt over genezing. Totdat God na die 2 jaar het antwoord gaf waarom dat gebeurd is wat er moest gebeuren. En dat was om een getuigenis te geven aan een andere kind die hetzelfde had meegemaakt, die op rand stond van zelfmoord. En zo dus terug te doen leven. Ah, broeder Tim, u vraagt wat is tuchtiging? Dank u wel, Emmanuel. Ik ging nog verder uitleg geven over tuchtiging. Maar laat me verder gaan. Dus Paulus zegt hier: als wij troost van God ontvangen, kunnen we anderen moed geven. Vers 5. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het omdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het omdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren. Zo zwaar, dat het onze krachten te boven ging. We vrezen ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat de doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zou redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. Oké? Paulus maakt zoveel tegenspoed mee. Uitzonderlijk groot, zegt hij. Zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. Ze waren dus eigenlijk bijna dood. En dan kan je afvragen, waarom maken we dat mee? Wel, Paulus zegt, het laat ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt. Amen. Die ons heeft gered en ons opnieuw zou redden uit eenzelfde doodsgevaar. Elke tegenspoed is een weg voor God om zichzelf te tonen in zijn goedheid, in zijn genade, om Christus te laten tonen, om te tonen dat het leven hier tijdelijk is. Amen. Het toont ons dat we niet op onszelf kunnen vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt. Dus ook al sterven, we winnen altijd. Red God ons van de dood, prijs de Heere. Red Hij ons niet, Prijs de Heer, we gaan toch uit de dood opstaan. Hij zal ons altijd redden. Amen. Kan iemand daaraan vasthouden en zeggen, hey, deze vers ga ik onthouden. Hij zal ons altijd redden. Op de een of andere manier. En het is zeker via de opstanding. Maar om nu terug te gaan naar Hebreeën. Want we waren over berisping bezig en tuchtiging. Hè? God behandelt u als zonen. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Dus berispt, ik heb juist gezegd, komt van het Griekse paideia. Dat is eigenlijk training, education, opvoeding, instructie, correctie. Het wordt ook gebruikt in andere... het wordt nog gebruikt in twee andere... Buiten het hoofdstuk hier, in hoofdstuk 11 van Hebreeën, wordt het nog in twee andere passages gebruikt, dat woord tuchtiging. In 2 Timotheus 3:16 lezen we, en ik lees hier de onderste, de MBG... Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Paideia. In de gerechtigheid. Dus je moet tuchtiging niet zien als een lelijk woord. Je moet het niet zien als... Ik weet niet welke ervaring dat jij hebt gehad en degenen die al wat ouder zijn, die hebben waarschijnlijk die ervaring gehad als je in een nonnenschool bent opgevoed, een strenge katholieke school, je had iets verkeerd gedaan en daar staat de pater of daar staat de non met de regel in de hand klaar om u te tuchtigen. En moeder, ik denk dat jij dat wel een paar keer hebt meegemaakt. Ik weet niet wie dat nog heeft meegemaakt. Sommige ouders, sommige vaders, wiens hand redelijk snel, redelijk hard, zo hard dat je een schrik kreeg, maar niet een schrik gebaseerd op liefde of respect, gewoon een schrik gebaseerd op angst. Wij hebben het niet over zo'n tuchtiging. Het gaat over opvoeden. Amen. Iemand... Een vader, onze goede vader, die het doet in liefde. En hij gaat zichzelf niet forceren. Amen. Nogmaals, hij weet wat het beste is, maar laat me verder gaan. De tweede vers waarin dat het woord paideia voorkomt, is in Efeze hoofdstuk 6, vers 4. Het spreekt hier over vaders. Maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Vaders, verbitter kinderen, voed hen op, paideia, in de tucht en in de terechtwijzing des Heren. Amen. Met andere woorden, vaders, verbitter uw kinderen niet, dus tuchtigt ze niet in die mate dat ze een afkeer krijgen van u. En dat is niet wat God doet. Dat is wel wat de duivel doet. De duivel wil u erin doen geloven. En hij wil dat je een afkeer krijgt van de Heer. En dat hij u zo focust op de slechte situatie. En het is allemaal een straf van God. En hij laat dit toe, want hij heeft het niet goed met je voor. En eigenlijk ben je Gods vaderschap in twijfel aan het trekken. Weet God wel wat hij eigenlijk aan het doen is? Houdt hij wel van mij? Ik heb nog een gesprek gehad met iemand na de conferentie. En die persoon twijfelde aan Gods liefde voor haar, omdat ze nog steeds in een situatie zat waarin dat ze niet werd genezen. En dus zij twijfelde of ze gestraft werd door God of door de duivel. En dat ze die straf moest blijven ondergaan, maar ze had een zekere angst voor God. En ik kan u vertellen, broeders en zusters, ja, zo'n gedachten komen voort uit slechte voorbeelden. Achteraf ben ik dan te weten gekomen dat deze persoon een zware, moeilijke thuissituatie heeft meegemaakt in de jeugd. Een vader en moeder die zonder liefde hebben getuchtigd. En natuurlijk, als je dat concept hebt van vader en moeder die tuchtigen zonder liefde en als een dictator, een angstdictator door het... Snap je wat ik wil zeggen? Streng zijn is goed, maar overdreven streng en het fysieke misbruiken van kinderen is iets helemaal anders. Maar dus dan ga je dat concept van wat je denkt dat een vader is, ga je doortrekken naar de hemelse vader. En oké, je ontvangt zijn genade wel, maar vanaf het moment dat er iets misgaat, of je voelt pijn, of je voelt tegenspoed, komt er die andere stem. Ah, je doet iets verkeerd. Want je krijgt straf zoals je vader je heeft gestraft. Telkens als je iets verkeerd deed. En het was misschien zelfs niet iets dat je verkeerd deed. Maar het maakt je zo twijfelachtig. Omdat je steeds gestraft werd. Dat je een zo'n laag zelfbeeld hebt gekregen. Het minste dat je verkeerd zegt, doet of kijkt. Denk je direct, ik ben de schuldige. Want ik verdien deze straf. En dus die lijn trek je door naar... Je hemelse vader. Ja, ik heb iets verkeerd gedaan, gezegd, gekeken. Whatever, ik verdien deze straf. En God is kwaad op mij. En nu moet ik werken. Nu moet ik allerlei zaken gaan doen om Gods liefde terug te gaan afkopen. Om zijn vergeving te verkrijgen, zodat hij terug naar mij kan lachen. En dan kan ik genezen worden en kan ik terug doorgaan. Dan is het straf voorbij. Maar... Zoals u zegt, moeder, het zijn leugens. Amen. Het zijn leugens, want dit is hoe we weten dat God ons lief heeft. Romeinen 5:8. Dit is hoe we weten dat God ons lief heeft. Het hangt niet van uw situatie af. Het hangt niet van uw ziekte af. Het hangt niet af van tegenspoed. Het hangt af van... Christus die gekomen is in de wereld, dat terwijl we nog zondaars waren, hij gestorven is voor ons aan het kruis. De liefde van God voor ons, en broeder Emmanuel heeft daar vorige week over gepredikt, amen, is gesetteld. Is a done deal. Het hoeft niet meer bewezen te worden. Het is reeds bewezen aan het kruis. En het is nu voor iedereen om te ervaren en te ontvangen, zij die geloven. Amen. Dus mijn broeders en zusters, ik kom terug naar Hebreeën. Het leven is een leerschool, niet waar? Het leven is een leerschool. Dat vind ik een mooie vertaling. Als u die leerschool niet doorloopt. Met andere woorden. Als je maar blijft weglopen. Van ongemakkelijke zaken. En we betrekken God er niet bij. En voornamelijk, dit is gericht naar die eerste eeuwse Hebreeuwse christenen. Die wouden weglopen. Van vervolging, die op het punt stonden om Jezus te verloochenen en in te ruilen voor de wet. Ze dachten van, ik wil alleen maar goede zaken, ik wil alleen maar rijkdom, succes en comfort en ik wil geen ongemakkelijke zaken, dus ik ga niet vertellen dat ik christen ben. Ik wil niet dat de mensen raar gaan kijken. Ik wil mijn vrienden niet verliezen. Ik wil niet dat ze mij gaan uitlachen als ik zeg dat ik geloof dat God mijn schepper is. Ik wil niet dat ze mij gaan cancelen. Snap je? Laat het over u heen komen. Laat het een leerschool zijn. Amen. God gaat u bijstaan. Amen. Laat maar overkomen wat moet overkomen worden. Als jij kiest voor de Heere, halleluja, God zal je bijstaan. Maar de mensen die zeggen van, ah, ik maak niks mee, alles is spijs en vree, moet je misschien gaan nadenken van, ben ik wel een kind? Ik ervaar blijkbaar geen tegenstand, geen tegenspoed. Als je wilt weglopen van alles wat ongemakkelijk is en niet voor de Heere wil kiezen, hij zegt, je bent geen kinderen, bastaards. Amen. Zijn harde woorden, maar het was nodig. En des te meer is het nodig nu. Amen. Geef niet zo makkelijk op het geloof dat zo waardevol is. De gelovigen van het Oude Testament hebben volgehouden zonder de beloftes te hebben zien uitkomen die wij nu zien uitkomen. Dus laten we niet zijn zoals Esau, die zijn geboorterecht, daar heeft hij het strak over strak voor volgende week. Laten we niet zijn zoals Esau, die zijn geboorterecht voor een kommetje soep heeft verkocht. Dat is waar dat de schrijver naar doelt. Wees niet zoals Esau. Er gaat iets komen, het gaat verschrikkelijk zijn, maar verkoop je geboorterecht niet voor comfort en gemak. Amen. Dank u, Jezus. We moeten soms radicaal worden. Waarom zouden we bang zijn voor de mening van iemand anders? Zij hebben God niet. Zij gaan voor de troon van God staan. Wie zijn zij om over mij te oordelen? Wie zijn zij om over mij te oordelen? God is mijn rechter en hij heeft me reeds nu in deze wereld vrijgesproken. Halleluja. Hoeveel te meer wanneer ik zal opstaan. Die andere die een oordeel over mij velt omdat ik in Christus ben. Wat maakt het uit? Wat maakt het uit als ze me uitlachen? Wat maakt het uit als ze mij gaan vervolgen? Halleluja. Ik kom dichter bij de Heere als ik vervolgd word. Dus dank u, Jezus. Maar in ieder geval, ik eindig met Hebreeën 12, 9 tot 13. We gaan verder lezen. Daar komt nog bij dat wij, voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten en dan leven. Onze aardse vaders berispen ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil en om ons te laten delen in zijn heiligheid. Amen. Amen. Zie, de schrijver vergelijkt de berisping van aardse vaders met die van onze hemelse vader. Goeie aardse vaders, wij berispen, maar eigenlijk ons kennis is beperkt. En het is voor korte tijd. En we doen het en we denken dat we goed doen. We denken dat het goed voor het kind is, maar eigenlijk weten we het niet zo helemaal. Maar onze Hemelse Vader weet wat het beste is voor ons. Hij weet het einde voor het begin. Hij weet de weg, zoals ik de strak heb ge gezegd, om te geraken daar waar we moeten geraken. Amen. Hij weet de beste manier om ons nederig te maken, om ons tot Hem te brengen. Amen. Een vermaning lijkt op het moment zelfs geen vreugde te brengen, slechts verdriet, dat is waar. Maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van, een leven in vrede en in gerechtigheid. Ik wil die even in een andere vertaling lezen. De MBV. MBG, sorry. Vers 11. Alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen. Toch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht die bestaat in gerechtigheid. Amen. Oké, wie van jullie weet, en dat is waarschijnlijk voor diegenen die al wat langer met de Heer bezig zijn, die al wat wateren hebben doorgezwommen. Je weet, en je kijkt dan achteraf terug op die periode van moeilijkheden, tegenspoed, maar je bent eruit geraakt en het heeft vrucht opgebracht. Je kent de Heer op een andere manier. Je hebt een nieuw aspect van God leren kennen. En je denkt van, had ik me maar sneller overgegeven, had ik maar sneller mijn les begrepen. Maar de Heer is geduldig. Amen. En het is een training. Want wist je het woord? Dus wij hebben het woord paideia, hè, tucht, opvoeding. En dan staat er een ander woord die erdoor geoefend zijn. In vers 11 is dat, hè, die erdoor geoefend zijn. En dat is het Griekse woord voor gymnazo. Gymnazo. Waar dat wij het woord gymnasium of gym of training van krijgen. Dus u ziet, de tucht, de paideia, de opvoeding, is een gymnazo, is een training. Ja? Het is iemand die naar de gym gaat. En om beter en sterker te worden, moet je je lichaam pijnigen. Moet je gewichten oppakken. En in het begin doet het allemaal pijn en zeer. En het brengt u geen vreugde. Het brengt u tranen. Maar na een tijdje, als je blijft volhouden, als je blijft volharden, als je blijft gedisciplineerd gaan naar de gym en je blijft gaan, dan zie je veranderingen komen in je lichaam. Op het einde is het niet meer een moeilijkheid om te volharden, want je ziet van wauw, zie al die vruchten die je, hè, dat het teweeg brengt. En zo is het ook in het spiritueel. Eens dat je de Heer begint te leren kennen, dan weet je, oké, dit is een nieuwe situatie. Oké, dit is een nieuwe tegenspoed, een nieuwe challenge. Maar ik weet, God, jij bent bij me. Jij tuchtigt mij, jij kneedt mij, je vormt mij. Ook deze situatie kan jij mij een nieuw aspect van uzelf laten zien. De duivel wil me kapotmaken. De duivel wil mij op mezelf doen laten terugtrekken, op mezelf doen laten vertrouwen. Maar ik kan dat niet doen. Zoals Paulus heeft gezegd: U zult mij altijd redden. Ik ga op u vertrouwen. Je hebt het de vorige keer gedaan. Je hebt me de vorige keer getuchtigd. Ik ben er beter uitgekomen. Ik ga er nu ook weer op vertrouwen dat ik er beter en sterker uit ga komen. Want ik weet wie ik dien. Amen. En daar ga ik het bij houden. Zo zie je dat je elke vers. Ah ja, sorry, ik moest nog eindigen met 12 en 13. Hef daarom uw slappende handen op, strek uw knikkende knieën. Kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. En wil je zeggen, move on. Ja? Hef uw slappe handen op. Strek uw knikkende knieën. Hij spreekt rechtstreeks tegen de mensen die vervolging gingen ondergaan. Hij zegt: jongens, het is ofwel doorgaan en God gaat u bijstaan, ofwel is het weggaan. Ja? En als je doorgaat, hef uw slappe handen op en strek uw knikkende knieën. Amen. Zijn er hier strijders in geloof Die zeggen: we gaan door. Ik ga Jezus niet verloochenen. Ik kan niet stoppen bij de eerste intimidatie van de duivel. Amen. Ik ga niet stoppen bij mensen die me uitlachen omwille van mijn geloof. Ik ga mijn slappe handen heffen. Amen. Halleluja. Zoals Chris Green, zijn vrouw, terwijl dat zijn kind dood in zijn handen lag. De vrouw zei: kom, we hebben genoeg gebeden. God gaat hier niet verder mee doen. Wat we wel kunnen doen is, we gaan dit kind in de handen leggen van God. We gaan het teruggeven. De Heer geeft. Halleluja, de Heer neemt weg. Geprezen zij de naam van de Heer. Dat is slappe handen opheffen. Dat is knikken in de knieën strekken. Dat is doorgaan. Waar de anderen zouden zeggen: ik stop ermee. Gedaan. Ik dacht dat er genezing ging komen. Ik dacht dat er dit en dat ging komen. In Jezus' naam. Laten we even bidden. Vader, ik bid en dank alle mensen die vandaag zijn gekomen. Ik bid en dank, Jezus, dat we ons geloof intact kunnen houden, Heren. Ook al zien we niet de uitkomst. Ook al zien we geen beloftes vervuld geraken, Heer Jezus. We weten dat elke situatie, Heren, een opvoeding is. Een discipline, een training. In het produceren van vruchten naar de geest. In het produceren van een relatie met U, U beter te leren kennen. Ik bid dat ieder van ons, Jezus, op zijn eigen pad mogen volharden en volhouden in de race die U voor ons heeft uitgestippeld. Laten we onze blik gericht houden op de grondlegger en voltooier van ons geloof, in Jezus' naam. Amen.
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 Amen, dank u.
Amen. Dank u.
God zegen.
Amen. Goed woord, God zegen.
Dank u. Dag iedereen, tot de volgende dag. Dag meneer Zoom.